Iedereen die mij geruime tijd heeft aangehoord, zal weten dat ik in mijn jonge jaren een verwoed vogelaar was. En ik heb in de loop van de tijd een aantal opmerkelijke veranderingen daarop gemerkt. Bijvoorbeeld, in de 50er jaren was een fuut een behoorlijk schuwe vogel. Die zag je nooit in de stad. In de verlengde van de Noordvliet, langs de Vlietlanden, als je daar langs fietste, soms was er een fuut aan de overkant. Zodra die iemand zag, wegduiken, wegzwemmen, voor je uit en zo. Terwijl het volkomen duidelijk was inmiddels dat mensen niet zo over het water konden. En tegenwoordig zie je ze gewoon in de stad. Die hebben op een of andere manier ontdekt dat die schuwheid overbodig is. En onmiddellijk palmen ze die stad in. Ik zie ze vrijwel dagelijks voor mijn raam. Aan de andere kant, wat ik nooit meer zie, en in de 50er jaren was dat echt heel algemeen, dat zijn veldleeuwerikken. Die zijn volkomen uitgestorven in het westen van Nederland, behalve dan in de duinen. En hoofdzakelijk door verandering van landbouw. Vooral dat er minder granen en meer mais wordt verbouwd. Mais is ook wel graan, maar dat doet er niet toe. En die vogels ontdekken, je valt te weinig te eten om daar onze jongen op groot te brengen. Dus die gaan ergens anders heen. Met andere woorden, wat je hier ziet, dat is die vogels die hebben iets zeer opportunistisch. Als er ergens een mogelijkheid is, dan nemen ze die in. En als er ergens een mogelijkheid wegvalt, dan gaan ze ergens anders heen. Dat is puur opportunisme. Onlangs hebben we een vrijstaaltje van evolutie gezien. Die COVID-virussen, net als elk ander virus, die delen hun chromosomen, dat in het genoom, dat wordt gereproduceerd. En dat is nogal, dat gaat een beetje slordig. Kopiëring die gaat niet altijd goed. En dan krijg je dus een ander genoom en dan krijg je andere eigenschappen. En soms zijn die eigenschappen slechter en dan hoor je er nooit wat van. En soms zijn die eigenschappen veel en veel doortastender. En dan binnen een paar maanden hebben ze in een land al die andere varianten verdrongen. En je moet niet voorstellen dat die evolutie van de virussen, hè, trouwens net zoals met griepvirussen, dat doelgericht gaat. Dus helemaal niet zo, er gebeurt wat. En als het er gelukkig uitvalt, dan gaat het door. En als het niet gelukkig uitvalt, dan hoor je er nooit meer wat van. Simpel. Je kunt bij al die dingen, nog bij het gedrag van vogels, nog bij de reproductie van virussen, denken dat de natuur doelgericht te werk gaat. Volgens plan of volgens een einddoel of, dat is allemaal flauwekul. Als je goed kijkt naar wat er gebeurt, dan zie je dat is gewoon niet zo. En het woord opportunisme is het enige dat je daarop kunt toepassen. Mensen hebben heel goed het vermogen om plannen te maken. Dat is iets wat we nodig hebben en dat hebben we ontwikkeld en zo. En je zou kunnen denken dat een plan maken, hè, ik ga dat en dat doen en dan streef je ernaar en dan wil je dat bereiken enzovoort. Dat het niet goed samengaat met opportunisme, want dat is een heel ander soort aanpak van levensomstandigheden. Maar het merkwaardige is dat plannen maken en opportunisme juist heel goed samengaan. Omdat wanneer je een plan hebt, dan moet je de uitvoering aanpassen aan de omstandigheden. Als de omstandigheden toestaan dat je plan wordt uitgevoerd, dan doe je dat. En als de omstandigheden zo zijn dat het plan onmogelijk is, dan krap je eens achter je oor. En dan ofwel je past je plan aan of je verzint iets heel anders, maar je gaat niet door in de richting van het plan, je doet wat anders. Je ziet, opportunisme bij plannen maken zorgt ervoor dat je flexibel blijft. En dat is een groot voordeel vergeleken met mensen die star zijn, ik heb dat nou eenmaal besloten en zo moet het, en eventueel met geweld dat willen doordrukken enzovoort. Dat levert altijd problemen op. Het is heel merkwaardig als je erover nadenkt dat opportunisme en plannen maken, dat gaat heel goed samen. Maar dat is alleen met mensen zo, wij maken plannen. Wij kunnen onze abstracte dingen voorstellen en zo. Het is heel onwaarschijnlijk dat dieren dat wel kunnen, soms zien een beetje aanzetten en zo. Nou, genoeg hierover. Ik kom hierop omdat je in de context van meditatie heel vaak het ideaal van een allesomvattende liefde tegenkomt. Dat is niet alleen in Zen zo, dat is bij iedere meditatie zo. En waar ik het over wil hebben is hoe dat ideaal van een allesomvattende liefde kan samengaan met het feit dat er zoveel mensen onaangenaam zijn of op een andere golflengte zitten of die kun je niet in je hart toelaten. Hoe gaat dat samen? En dus ook de vraag wat liefde voorstelt. Kennelijk kun je, als je over allesomvattende liefde spreekt, daarvoor niet het model nemen voor de liefde die je voor een partner hebt. Dat is onmogelijk. Dat kan nooit universeel zijn. Dat moet iets heel anders betekenen. Ik denk dat het niet toevallig is dat de gedachte aan allesomvattende liefde juist in meditatie kan opduiken. Want een van de dingen die fundamenteel is in meditatie, dat is het feit dat wij de mentale functie van beoordelaar hebben. Dat zijn een beetje dure woorden die je mij moet vergeven. Die beoordelaar, dat is degene die commentaar levert op het feit dat sommige ervaringen aangenaam en de andere onaangenaam zijn. Daar kun je niks aan doen. Dat komt ook niet uit die beoordelaar voort. Maar die beoordelaar zegt, dat is aangenaam, zo moet het blijven. Dat is onaangenaam, dat zou niet mogen voorkomen. Met andere woorden, die beoordelaar, zoals ik hem nou noem, is het feit dat we reageren met begeerte en afkeer. Dat is fundamenteel. En een van de dingen die je kunt verwezenlijken in meditatie is dat die beoordelaar zijn activiteiten staakt. En dus althans tijdelijk afwezig is. Niet dat je onderdrukt. Onderdrukken komt ook uit de beoordelaar voort. Die zegt, oh, ik mag niet beoordelen, weet je wat? Ik moet niet beoordelen. Maar dat is precies hetzelfde. Dat is ook beoordelen. En het feit dat er onaangename dingen zijn, kan je als tot conflict maken. Maar het feit dat je aan het beoordelen bent en dat niet wilt, kun je ook tot conflict maken. Al die dingen, zo werkt het gewoon niet. Je moet het niet door onderdrukking bereiken, maar op een of andere manier door lang te zitten en niets te doen, moet die beoordelaar vanzelf tot rust komen, zijn activiteit staken en dus althans tijdelijk verdwijnen. Het is merkwaardig, als je de instructies van Zazen bekijkt, dan gaat het nooit over die beoordelaar, maar het gaat altijd over denken. Maar dat is logisch, want die beoordelaar die kun je alleen via een omweg bereiken. Die kun je niet rechtstreeks bereiken. Dat kan niet. Maar die beoordelaar die beïnvloedt de gedachten die je hebt. Hè? Gedachten als, kan het niet wat rustiger? Dat zou er gewoon niet mogen voorkomen, weet je wel. Dat soort gedachten, die komen rechtstreeks voort uit de afkeer. En dat is dus de activiteit van een beoordelaar. En als je stelselmatig uit je gedachten stapt en je begrijpt wat er aan de hand is, dan kun je ook stelselmatig uit de activiteit van de beoordelaar stappen. Maar nou ja, dit is iets om te onderzoeken. Hè. Ik vertel dat nou alsof dat feiten zijn, maar dat zijn dingen om te onderzoeken. Maar het feit is dat wanneer die beoordelaar althans tijdelijk zijn activiteiten staakt en dus verdwenen is, dat je op een heel andere manier je verhoudt tot je omgeving. Dat wil zeggen, tot mensen en dieren en planten en dingen die je hebt. Heel anders. Omdat die activiteit van begeerte en afkeer die is verdwenen. En ik denk dat dat de basis is van een ervaring van allesomvattende liefde. Dat is de afwezigheid van afkeer en begeerte. Het is altijd gevaarlijk daar een ideaal van te maken. Dat komt als je het hebben van een ideaal modelleert op het maken van een plan, dat is zo gevaarlijk. Want dan begin je dat ideaal te gebruiken als maatstaf. Oh, zo moet het. Oh, dus ik moet daar komen. Als ik daar kom, ben ik geslaagd. Als ik daar niet kom, dan ben ik mislukt. Zie je, dat is hetzelfde als iemand die een plan maakt en niet flexibel is. Dat levert altijd weer andere problemen op. Het is niet zo zeer een probleem dat je een ideaal hebt, maar wel dat je zegt, daar moet je dus naartoe. Dat is niet zo. Bij de uitvoering van een ideaal moet je weer opportunistisch zijn. Dat is volgens mij verreweg het beste. Opportunisme betekent hier het volgende. Sommige mensen, daar kun je mee praten, daar zit je op dezelfde golflengte. Je kunt alle dingen die in je hart zitten vertellen en dat wordt naar geluisterd. En zelfs wanneer die persoon er niet mee eens is, dan nog, het wordt gehoord en er wordt op gereageerd enzovoort. Daar is geen enkel probleem. Je hebt ook mensen die je heel graag mag, maar die op een heel andere golflengte zitten. Een heel ander soort belangstelling en het heeft niet zoveel zin om over sommige dingen die je bezighoudt te praten. Omdat, weet je wel, sommige mensen die kunnen luisteren, maar ze horen het gewoon niet. Het dringt niet tot ze door. Dus die kun je doen of niet doen. Maar er is geen reden om die mensen natuurlijk te mijden. Want als je ze aardig vindt, dan kun je plezier met ze maken. En het is prettig om met ze te praten, ongeacht het onderwerp. Je moet een stap terug doen, maar het plezier blijft. Er zijn ook mensen die gewoon ronduit lastig zijn, weet je wel, die kunnen niet luisteren, of die moeten altijd hun eigen ding doordrammen, of die zijn manipulerend ingesteld, en allemaal heel vreselijke dingen. Ja, die moet je een beetje op afstand houden. In sommige dingen moet je die gewoon niet tot je door laten dringen. Als dat natuurlijk in beroepsomstandigheden is, kan het wel eens lastig zijn. Dan moet je gewoon strikt zakelijk blijven. Meestal is dat het beste. Dat gaat niet altijd. Maar het is natuurlijk zo. Hè? Opportunisme, dat betekent nooit dat je de omstandigheden in de hand hebt. Een plan maken en daar willen komen. Dat is de illusie dat je de omstandigheden in je hand kunt hebben. Maar heel vaak is dat gewoon niet zo. En natuurlijk, er zijn ook mensen die ronduit misdadig zijn of allerlei andere vreselijke dingen teweeg brengen. Ja, daar kunnen we beter niet mee omgaan. En je ziet, afhankelijk van de persoon kun je je zo of zo of zo of zo gedragen. Dat hangt niet alleen van jezelf af. Maar sommige dingen hangen van jezelf af. En twee zijn er van belang volgens mij. De eerste is dat je nooit, bij wie het ook is, denkt, die persoon had niet in de wereld mogen voorkomen. En dat bij iedereen die lastig is, die je niet ligt, die manipulerend is, of kleine misdadigers, grote misdadigers, dictators, weet ik veel wat allemaal. Het is een beetje moeilijk om te bedenken waarom je dat niet zou zeggen, want het ligt voor de hand om het te doen. Maar weet je, het is gewoon niet gezond. Want zeggen, die persoon had niet in de wereld mogen zijn, of wat op hetzelfde neerkomt, dat zou heerlijk zijn als die persoon nu onmiddellijk verdween. Dat is de activiteit van de beoordelaar. En precies dat is wat wrijving in mensen aanbrengt. Dat je zegt, de wereld zoals die nu zich aan mij voordoet, is niet goed. Die moet anders. Dat is precies wat onvrede betekent. Dat doe je jezelf aan. Het heeft eigenlijk niet zozeer nog te maken met het oordeel over die persoon. Het is in de eerste plaats gezond voor jezelf. Dat is precies... je zegt, de wereld bestaat uit aangename en onaangename gebeurtenissen. Dat is een feit, dat is niet te veranderen. En dus gaan we daarmee in zee. En verder, iets anders is er gewoon niet. Hoe vervelend dat ook soms is, weet je wel. En dat is precies de essentie volgens mij van universele liefde. Dat je niet zegt, dit of dat... had eigenlijk niet mogen voorkomen. Terwijl, dit is natuurlijk een negatieve kant, hè, iets wat je niet zegt. Aan de andere kant, wat je wel kunt zeggen, dat is, ik neem me voor, wie het ook is, die persoon, of iets anders in de wereld, zo min mogelijk lijden en onvrede te veroorzaken. Het is heel belangrijk om te zeggen, zo min mogelijk, omdat... het lijden dat je aanricht, dat heb je niet altijd zelf in de hand. Soms komt het uit jezelf voort, dan ben je kort aangebonden, moe of weet ik veel wat. Dat komt voor, dan moet je accepteren dat zo is. Maar heel vaak hangt het af van de andere persoon. Hè? Die heeft ergens lange tenen, maar ja, ik ken die persoon niet zo goed. En ik ga er vol bovenop staan en daar krijg je dus ellende. Je ziet, dat komt doordat je essentieel de omstandigheden niet in de hand hebt en je kunt je dus niet altijd aan de omstandigheden aanpassen. Dat heeft niks te maken met de intentie van allesomvattende liefde. Ik neem me voor zo min mogelijk lijden te veroorzaken. Maar wat er gebeurt is ook opportunistisch. Hè? Soms gaat alles goed en soms is er geen mogelijkheid. Dan gebeuren er toch onaangename dingen. Daar kun je niks aan doen. Maar dat bijt elkaar niet. Weet je wel? Omdat je hebt de intentie, die is allesomvattend. Maar de uitwerking is opportunistisch. Die heb je maar voor de helft in de hand. Namelijk de helft, dat ben je zelf. En ik vind trouwens ook dat... zeggen, ik wil nooit geweld gebruiken... dat is volgens mij geen goede, goed iets, dat is geen goede invulling van allesomvattende liefde. Want ga maar na, misschien ga ik een beetje kort door de bocht, maar ik meen het eigenlijk wel. Nooit geweld gebruiken betekent dat je je kinderen altijd bederft, verwerkt. Wat denk je daarvan, moeder?
Misschien.
Ja, het is geen...
Je kunt ook heel goed nee zeggen zonder geweld, toch?
Maar dan is het geen geweld.
Nee, dat is waar.
Nee. Maar kun je het daarmee rooien?
Ja.
Oh, wat ben ik jaloers. Weet je, daar liggen hele subtiele grenzen. En ik denk dat er weinig mensen zijn die, ook wanneer ze uit volle overtuiging die aanpak hebben, die nooit over de schreef gaan. Al was het maar dat je... zeker ogenblik zelf uitgeput bent. En dan val je gewoon op de grove middelen terug. Weet je wel? Maar daarom moet je altijd zeggen, ik neem me voor zo min mogelijk. Want het is ook, ja, ik vlieg zelf wel eens uit de bocht. Ja, dat is een feit. Dan behoor je zelf tot de onaangename dingen die je niet in de wereld zouden mogen voorkomen. Dat moet je tegen jezelf ook niet zeggen. Weet je wel, dat... ja... dat de antwoord vorige week. Mm-hmm. Hebben we daar even over gepraat. Ik heb nu mijn best gedaan om het iets duidelijker te maken. Maar een van de dingen is het scheiden van de intentie en de uitwerking. En ik denk dat dat van belang is. Dat wanneer de uitwerking zus of zo is, dat is niet onmiddellijk een reflectie van de intentie. Die kan nog altijd allesomvattend zijn. Maar je ziet, ja. Voilà.